Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch tekeer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun optocht, treed vooruit, zo word ik in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. We zingen van Psalm 35 en daarvan de versen 1, 9 en 11. 1, 9 en 11 van Psalm 35. Laten wij nu eerst met de kerk van alle eeuwen, van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wij zingen van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Zevende vers van Psalm 27, na de belijdenis van ons geloof. En een ieder spreken in zijn hart al dus.
En ieder spreken nu met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Laten wij met elkaar eerst bidden om Gods zegen over de bediening van het woord die zo noodzakelijk is. Heere God van hemel en aarde, schepper van alle dingen die ook onze schepper zijt. Wij zijn niet meer zoals wij uit uw vingers, uw handen zijn voortgekomen. Het was goed. Zeer goed. Maar door de zondeval, door onze schuld, is het alles zo anders geworden. Het is niet meer goed. En Here, daarvoor moeten wij ons schamen. Want we kunnen dit niet op Adam en Eva schuiven. Wij geven allemaal, iedere dag weer, menig keer zelfs per dag, geven wij te kennen dat als wij bij die boom gestaan zouden hebben, dat wij hetzelfde zouden hebben gedaan. Tegen u in. Toch maar doen onze eigen zin. O Heer, hoe vol zijn wij daarvan. En u moet het allemaal maar nemen. Dat vinden wij. U moet het allemaal maar door de vingers zien. U moet het maar als iets kleins beschouwen. Maar Heere, zo is het niet, want zonde is zonde. En we hebben evenzeer gezondigd, niet minder, eerder nog meer, dan dat onze eerste voorouders deden. En daarom liggen we ook met hen onder de doem. En Heere, wij bidden u. Geef dat we daar niet luchthartig over zullen doen. Dat we ons niet daarover zullen verontschuldigen. En zeggen, nou, dat valt nog wel mee. Het grootste kwaad heb ik nog niet bedreven. Het grootste kwaad is het ongeloof. En hoeveel is ook daarvan terug te vinden in ons hart? Ongeloof. Want dat moet er maar op aankomen. Noden, zorgen, pijn, moeite, verdriet. Het moet er maar op aankomen. Dan zijn we het er al gauw niet mee eens. Dan doen we al gauw ons beklag bij u. En dan is er zo weinig geloof. Zo weinig zien op u en zoveel, zoveel wantrouwen jegens u. Waarom doet God dat nou? Zoveel aanklacht tegen u, de Heere. O Heere, dat zijn de grootste zonden die er zijn. U niet te vertrouwen. U niet hoog te houden, maar klein te maken. O God in de hemel. Wat een wonder is het dan dat u ons dat al lang niet bestraft hebt. En dat u geen korte metten met ons gemaakt hebt. Tot op de dag van heden niet. U bent verdraagzaam. U hebt zeer groot geduld. Ook met ons. En Heere, daar mogen we ons wel over verwonderen. Want u zou ons al lang hebben kunnen wegvagen. Van voor uw aangezicht. En gij doet het niet. Gij gaat nog steeds met ons om. Gij wilt nog steeds naar ons vragen. Gij loopt maar achter ons aan om ons te winnen voor u. Om ons terug te zetten in uw koninkrijk. O Heere, wij bidden u dat wij toch stil zouden gaan staan. En ons laten inhalen door hem die ons achterna komt. En Heere, we bidden u om Christus wil. Dat we dan ook gehoor zullen geven aan uw stem. Als u zegt, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon niet vertrouwt, die zal het leven niet zien tot in eeuwigheid. O Heere, wij bidden u, geef toch dat wij geloven zullen van ganser harte in u. Want het geloof, dat is het belangrijkste wat u van ons vraagt. Dat is het eerste van al de geboden Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, maar mij alleen aanroepen, dienen, vertrouwen en alle wantrouwen weglaten uit je hart. Heere, geef maar door de kracht van uw Heilige Geest dat dat geloof in ons zal worden gevonden en ook meer en meer tot uiting mag komen. Gedurende ons hele leven, in onze jeugd, maar ook in onze volwassenheid, in onze ouderdom. Dat er meer en meer vruchten kenbaar zullen komen. Vruchten van geloof en van levensvernieuwing. Zou u dat willen schenken, ook in het midden van onze gemeente? Opdat uw naam geprezen worden, gedankt en geloofd ten allen tijden. Dat uw gehoorzaamheid aan u, dat die in ons tot uitdrukking komt. Heere God in de hemel, schenk het toch genadig. En wilt u ons aanzien in deze middaguren, als we een gedeelte uit het woord van u zullen bestuderen, zien wat er staat en wat het ons te zeggen heeft. Geef, Heere, een luisterend oor en een aandachtig hart. Geef toch, Heere, dat we uw woorden zullen indrinken als levend water. Dat bidden wij u. Om Christus wel in de vergeving voor al het onze. Neem toch weg alles wat tussen u en ons in staat, Heere. Neem het weg en reinig ons door het bloed van Christus, uw geliefde Zoon, onze Heere, uit genade. Amen. We gaan lezen uit de Heilige Schriften, uit de profetieën van Jeremia. En daarvan lezen wij het 24e hoofdstuk. Misschien niet het meest bekende gedeelte van Jeremia, maar toch ook zeker een gedeelte dat de moeite waard is om te bezien en te overwegen. Wat staat hier nu? Wat doet de Heere nu? Waar is de Heere nu op uit? Dat kunnen wij in dit hoofdstuk heel duidelijk zien. Jeremia 24, daar luidt Gods woord als volgt.
De Heere deed mij zien en zie, er waren twee vijgenkorven, gezet voor de tempel des Heeren. Nadat Nebukadnezar, koning van Babel, gevangenlijk had weggevoerd Jechonia, de zoon van Jojakim, de zoon van Juda, met schaders de vorsten van Juda en de timmerlieden en de smeden van Jeruzalem, en hen te Babel gebracht had. In de ene korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn, maar in een andere korf waren zeer boze vijgen, die vanwege de boosheid niet konden gegeten worden. En de Heere zeide tot mij, wat ziet gij, Jeremia? En ik zei, de vijgen. De goede vijgen zijn zeer goed en de bozen zeer boos, die vanwege de boosheid niet gegeten kunnen worden. Toen geschiedde de Heer een woord tot mij, zeggende, zo zegt de Heere, de God Israëls. Gelijk die goede vijgen, alzo zal ik kennen de gevangenlijk weggevoerde van Juda, die ik uit deze plaats naar een land der Galdeën heb weggeschikt, ten goede. En ik zal mijn ogen op hem stellen, ten goede, en ik zal hem wederbrengen in dit land. En ik zal hem bouwen en niet afbreken. En zal hem planten en niet uitdrukken. En ik zal hen een hart geven om mij te kennen dat ik de Heere ben. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hen tot een God zijn. Want zij zullen zich tot mij met een ganse hart bekeren. En gelijk de boze vijgen die vanwege de boosheid niet gegeten kunnen worden. Maar alzo zegt de Heere. Alzo zal ik maken Zedekia, de koning van Juda, met schaders zijn vorsten en het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven, en die in het Egypteland wonen. En ik zal hen overgeven tot een beroering den kwade, alle koninklijke raden, tot smaadheid en tot een spreekwoord, tot een spotrede en tot een vloek, in al de plaatsen waarheen ik hen gedreven zal hebben. En ik zal onder hen zenden het zwaard, de honger en de pestilentie, totdat zij verteerselen zijn uit het land dat ik hun en hun vaderen gegeven had.
Gemeente, u krijgt nu in de dienst en offeren de gelegenheid om uw gaven te geven. We gaan als voorbereiding op de prediking zingen van Psalm 75, de versen 3, 4 en 5. Tot het dom en dwaas geslacht, zeide ik, wees niet zinneloos. Tot de snoden, wees niet boos, dat gij hoornen sterk van kracht, woedende ten bovenst naar boven steekt en met stijve halzen spreekt. De versen 3, 4 en 5 van Psalm 75. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Jeremia 24, de versen 4 tot en met vers 7. Jeremia 24, vers 4 tot 7. Toen geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende, zo zegt de Heere, de God Israëls, gelijk die goede vijgen, alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerden van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Chaldeeën heb weggeschikt, ten goede. En ik zal mijn oog op hen stellen, ten goede. En ik zal hen wederbrengen in dit land. En ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet uitrukken. En ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heer ben. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn, want zij zullen zich tot mij met hun ganse hart bekeren. Gemeente, dat zijn de woorden van Jeremia. En ik neem toch wel zo'n beetje aan dat de meesten van u wel zullen weten in welke tijd dat Jeremia heeft geleefd. Dat was de dagen voor de ballingschap, de jaren voor de ballingschap, mag ik wel zeggen. Want Jeremia heeft een zeer lange staat van dienst. Tientallen jaren is hij profeet des Heren geweest. En dat begon al in de dagen van de vrome koning Josia. Toen al was Jeremia tot profeet geroepen. Die Josia was een vrome koning. Althans, dat werd hij op den duur. Hij was 8 jaren oud toen ik koning werd. Nou, dan kun je natuurlijk niet alleen regeren. Dat begrijpt iedereen wel. Dan moeten er mensen zijn geweest die hem daarbij hebben bijgestaan. Maar hij zat op de troon. 8 jaren oud. 8 jaar later, toen hij 16 werd, begon hij de Heere zijn God te zoeken. 16 jaar oud. Zijn er hier ook van 16 jaar? Zo ongeveer? Of helemaal? Vast zullen er wel onder jullie zijn. En hij begon de Heere te zoeken. Moet jij ook doen. Moet jij ook zeker doen. En een poosje later, een paar jaar later, toen ging hij de hoogten op de waarop geofferd werd aan de afgoden en ook aan de Heere werd geofferd op de hoogten, die begon hij te verwijderen, wegdoen. Want dat kon niet. Dat wist hij wel, dat kon niet. Dat mocht niet. Hè. Je mocht niet God offeren op de hoogte, dat moest in de tempel. En aan de afgoden offeren, dat mocht natuurlijk helemaal niet. Dat mocht nergens niet. Ja, en dus gemeente, dus die koning die maakte vorderingen. Hè. Door de genade van God maakte hij vorderingen in zijn geestelijke weg. Want toen later het boek gevonden werd in het heidendom, het boek Deuteronomium, toen dat gevonden werd en dat bij de koning gebracht werd, toen scheurde hij zijn klederen. Want hij zag meteen al, het is een foute boel. Het is een foute boel. Niet eens wat er in dat boek staat is een foute boel. Maar ons gedrag is zo'n foute boel. Wij beantwoorden nergens in geen enkel vlak aan de dingen die God van ons vraagt in zijn woord. Hè. Hij was er stuk van. Hè. Dus hij kwam nog steeds verder in de eerbied voor de Heer. En dan het tragische feit dat die koning omkomt. Hij ging in strijd met de farao van Egypte, Necho. En hij werd in die strijd gedood. Wat een drama was dat. Wat een gekerm is er toen niet geweest onder het Joodse volk. Met name onder degenen die de Heere vreesde, ook al waren dat er maar weinigen, die weinigen hebben diep getreurd over koning Josia. Hebben getreururd over hem, die zo'n goede koning was en die probeerde het volk weer in de rechte lijnen van Gods woord te brengen. En dat liep nu dus helemaal spaak. Ze zullen hebben gevraagd, heren, waarom doet u dat nou? Maar God geeft geen rekenschap van zijn daden. Het heeft de heren goed gedacht om die vrome koning weg te nemen. En daarna, toen kwamen de goddeloze zonen. Dat is een extra drama, dat voelt u wel. Een vrome koning. En dan drie zonen, Joahas, Joachim en Zedekia. Alle drie goddeloos. En dan ook nog een kleinzoon ertussendoor, Joachim, ook goddeloos. Vier goddelozen, drie zonen en één kleinzoon, allemaal goddelozen van een vrome vader afkomstig. Zo kan het gaan, lieve mensen, zo kan het gaan. He, dat er een geslacht is dat de Heere zoekt, he, zoals Josia dat deed. En dan, ja, dan, daarna valt het weg. Dan wordt de Heere niet meer gezocht en niet meer gekend, nauwelijks nog. Dan gaat het volk zijn eigen gang onder de leiding van die koningen. Jeremia was ooit tot profeet geroepen door de Heere toen hij nog heel jong was. Ik ben jong, ik kan niet spreken, zei hij tegen de Heere. Ik geef u de woorden in de mond, zei de Heere God. Zeg niet, ik kan niet spreken. Ik geef je de woorden in de mond. De mond. En dat deed de Heere ook. De Heere gaf hem de woorden in de mond. En hij zei erbij, dat zijn woorden zeer zeker zouden gaan geschieden. Dat zei de Heere tegen Jeremia erbij. Wat ziet gij, Jeremia, zei hij. Hij toonde hem een amandelroede. En een amandelroede, dat is dus een tak van een boom, van een amandelboom, die al zeer vroeg bloeit. We hadden het net daarvoor de kerkdienst eventjes buiten over bloemen. Nou, ja goed, dan heb je hier een bloem. De amandelroede, die bloeide. En die kreeg hij te zien. En dan zegt de Heere God, ik zal wakker zijn om mijn woord te doen. Hè? Want waarom heette die amandelroede nou een wakkerboom, een wakkertak? Dat was omdat hij zo vroeg bloeide. Nog steeds, hè, in het Midden-Oosten. Een amandelboom bloeit al in februari. Dan lopen al de takken uit en komen de bloemen al tevoorschijn. Dat is een prachtig gezicht, hè? Zo'n amandelhoeve. Zo vol met al die bomen, dat is een prachtig gezicht in het Midden-Oosten. En dat zegt de Heere God hier nou, kijk, zo'n vroege bloei, hè? Ik zal ook wakker zijn, zoals die boom wakker is om te bloeien, zo zal ik wakker zijn om mijn woord te doen. Die belofte, die kreeg Jeremia mee. Ja, gemeente, dat is ook zo, hè. God zal zelf zijn woord voleindigen. Neemt niet weg dat Jeremia toch maar heel weinig vrucht heeft gezien op zijn arbeid. Heel weinig vrucht heeft gezien. Ik denk, gemeente, dat als wij een dominee moeten beroepen, u hebt dat kort geleden ook nog gedaan en het heeft nog aangenomen ook. Ik denk, als wij een dominee moesten zoeken, dat wij Jeremia nooit zouden hebben gekozen als predikant. Want die man die had maar weinig vruchten gehad in zijn ambtelijke bediening. Hij heeft wel tientallen jaren gepredikt. Bekeert u toch, volk van Israël. Waarom zoudt gij sterven? Maar het had maar bij heel weinig mensen indruk gemaakt. Ze zaten zo in de afgoderij verzonken. Zo in de ongehoorzaamheid. dat ze de profeet maar amper of niet opmerkten. Ze werkten hem in alles tegen. Ja, zelfs de koningen van Israël, die werkten hem tegen. Daar had hij last van en geen lust bepaald niet. Een droevig geval, hè, zo'n koning. Zo'n koning die dan een profeet vervolgt, een profeet des Heren, een ware profeet die de waarheid zegt. En die wordt dan de mond gesnoerd, die wordt in de gevangenis geworpen, in de kuil geworpen. Is allemaal met Jeremia gebeurd. Allemaal met Jeremia gebeurd. En die profeet die heeft maar weinig zegen en vrucht op zijn arbeid kunnen zien. Maar een slechte knecht van God was die niet hoor. Want ik weet zeker dat hij juicht voor de troon. Ook al heeft hij maar zo weinig vruchten op zijn arbeid gezien. Hij juicht voor de troon. Want hij kon het niet. Hij kon het niet nemen, hè, dat het volk zo deed. Het volk deed het gewoon. Het volk deed het gewoon. Zijn woorden wegschuiven. Die deed het. Dat is het. Komt hun op hun rekening en niet op de rekening van de profeet Jeremia. En nu gemeente, nu is het enkele tientallen jaren later. 20-30 jaar ongeveer later. Jeremia is inmiddels een volwassen profeet. En de Heere God had ooit aan hem gevraagd, wat ziet gij Jeremia? Een amandelroede. En nu krijgt hij iets anders te zien. Hij ziet twee korven met vijgen. Wat ziet gij Jeremia? Nou, Jeremia weet al wat het zijn. Het zijn vijgen. Maar hij heeft even in de dozen gekeken. En hij zag dat er een deel van die vijgen, een helft, het ene vat zullen we maar zeggen, dat bevatte goede vijgen. Heel goede vijgen. Zeer, zeer goed. Hè? Zoals de eerste vruchten zijn die er van de vijgenboom vallen. Dat zijn de lekkerste. De eerste zijn altijd de lekkerste. Dat is met de boontjes zo uit de tuin. Hè? Als die op tafel komen, de eerste boontjes, de verse boontjes uit de tuin. Niet uit de supermarkt, maar gewoon vers geplukt uit de tuin. Dat zijn gewoon de lekkerste. En de aardbeien die in de tuin rijp worden. De eerste die je binnenhaalt, dat zijn de lekkerste. Natuurlijk is dat niet waar. In augustus zijn ze nog net zo lekker. Maar het is als het ware het lekkerste, omdat het eerste weer is. Ze zijn er weer. Ze zijn er weer. En dan, ja, dan geniet je er eigenlijk toch het meeste van. Nou, zo was het dus met die vijgen die daar in dat mandje lagen. In die korf. Zeer goed. Zeer goed, zoals de eerste vijgen van de oogst zijn. Ik moet even aan de Heer Jezus denken. Toen hij uit Betanië vandaan naar Jeruzalem ging om daar te lijden en te sterven. Het was maar een paar dagen voor zijn dood. Toen zag hij ook een olijfboom langs de weg staan. Nee, niet een olijfboom, een vijgenboom. Hij zag die langs de weg staan. En hij wendde zich tot die boom. Maar waarom? Waarom deed hij dat? Omdat die boom volop in het blad zat. Dat is normaal gesproken helemaal in die tijd van het jaar niet gewoon, hè. In maart al, dat er dan al vijgen aan de vijgenboom zitten. Dat is gewoonlijk niet zo. Gewoonlijk is die boom nog niet in blad. In maart. En Jezus kwam langs die boom en die boom die zei eigenlijk van, ik heb al vijgjes onder mijn takken. Ik heb al vijgjes onder mijn takken, hè. Die Heere Jezus die kon dat terecht vermoeden, want als je die boom zo zag, dan was die een eind voor. Dan zouden er makkelijk al vruchten onder de bladeren kunnen zitten, die beste vruchten die er zijn. Jezus zocht die vrucht op de boom, maar hij vond ze niet, want dat was een leugenboom. Die stond daar te liegen. Die stond tegen voorbijgangers te zeggen, hier zijn al rijpe vijgen aan de boom. Aan de takken zou je het kunnen zien. Maar als je kwam, dan vond je niets. Dan was het er niet. En hier, gemeente, hier is van die goede vijgen sprake. En er is ook sprake van kwade vijgen. Die je eigenlijk niet meer eten kon. Slecht. Slechte vijgen. En ja, wat wil de Heer daar nou mee zeggen? Die twee mandjes. Die stonden daar voor het heiligdom. Dat staat er ook nog speciaal bij. Voor de tempel. En waarom, wie heeft die daar neergezet? Ongetwijfeld de Heer. Want hij wilde er Jeremia, maar ook ons, iets mee zeggen. Hij wilde er iets mee zeggen. Goede vijgen. Zeer goede. En zeer kwade. Ja, dat is inderdaad in het volk Israël duidelijk te zien. Duidelijk te zien. Weinig goede, hè? Dat zijn er maar weinigen helaas. Maar ook wel heel veel kwade. En wat bedoelt de Heer daar dan mee? Wie bedoelt hij nou speciaal met die goede vijgen? Je zou zeggen, dat zijn dus inderdaad de godvrezende mensen die er zijn. Die zijn er inderdaad, hè? Die waren er inderdaad. Denk maar aan Ezekiel. Ook naar Babel gevoerd. Denk aan Daniel en zijn vrienden. Ook naar Babel gevoerd. Er waren ook in Jeruzalem her en der nog wel enkele mensen te vinden die ook de Heere vreesden, al waren ze er niet veel. Hè. Maar bedoelt de Heere God die nou eigenlijk met die mand vol vijgen? Nee, dat kan eigenlijk niet, want dat is geen mand vol. Dat was helemaal geen mand vol. Het was eerder een handvol dan een mand vol. Nee, de Heere God die bedoelt degene die naar Babel zijn weggevoerd. U zegt misschien, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Want de mensen die naar Babel zijn weggevoerd, bij de deportatie van Jechonia, de kleinzoon van de vrome koning, Josia, die kleinzoon, die werd naar Babel meegenomen door Nebukadnezar. Dat was trouwens met zijn vader Joachim ook al gebeurd. Die was ook al weggevoerd naar Babel. En later zou Zedekia dezelfde reis ondergaan. Ook naar Babel worden weggevoerd. Alle drie dus. Alle drie zouden ze naar Babel worden weggevoerd. Hè? Joachim, hè, die als eerste. Dan Joachim en later Zedekia. Dat was de laatste koning van Juda. Allemaal naar Babel weggevoerd. Nou, toen Joachim werd weggevoerd, toen kreeg Jeremia dit gezicht. En de Heere God zegt, wat ziet gij Jeremia? Vijgen, goede vijgen, zeer goed. En dan staat er in vers 5, gelijk die goede vijgen, alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerden van Juda. U zegt, dat kan toch niet waar zijn, dominee? Dat de Heere God dat nou de goede vijgen noemt, hè, die daar naar Babel zijn weggevoerd. Dat kan toch niet waar zijn? Die zijn toch om hun zonden, om hun ongerechtigheden, zijn ze in de ballingschap terechtgekomen. En toch niet omdat zij goede, zeer goede vijgen waren, allerminst. Hè. Nou, gemeente, dat zegt u terecht. Want dat bedoelt de Heere God namelijk ook helemaal niet. Hij bedoelt helemaal niet te zeggen dat die weggevoerden naar Babel, dat de goede vijgen zijn. Nee, hij zegt dat hij die tot goede vijgen zal gaan maken. Dat is wel een verschil, hè? Of ze het al zijn? Nee dus. Duidelijk, dat is niet het geval. Dat kan niet het geval zijn. En dat zegt de Heere God niet ook. Dat ze al goede vijgen zijn, maar wel dat ze het nog kunnen worden. En niet alleen kunnen worden, zelfs zullen worden. Er zit een rijke belofte in deze tekst. Want er staat, gelijk de goede vijgen, alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerde van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeën heb weggeschikt ten goede. De Heere heeft ze weggeschikt naar Babel. En dan staat erachter ten goede. Kan dat wel waar wezen, dominee? Kan dat wel waar wezen dat de Heere God hen ten goede daar naartoe heeft geleid? Jazeker kan dat. Want de Heere is machtig om al die ontrouwe mensen die daar naar Babel zijn weggevoerd. Joachim voorop. De Heere is machtig om hen te gaan veranderen. Want als we daar in Babel komen, ja, dan zijn er toch wel heel wat geweest onder het volk. En dat kunnen we ook uit de profetieën van Jesaja opmerken. Zijn er heel wat geweest die tot inkeer kwamen. En die gingen beseffen, wat hebben we nou toch eigenlijk gedaan? Waar zijn we toch eigenlijk aan begonnen? En waarom zijn we eigenlijk zo hardnekkig geweest? Waarom hebben wij eigenlijk nooit naar die profeet Jeremia geluisterd? Hebben we die arme man altijd maar laten praten. En onze oren voor hem hebben gestopt. Hoe kan dat toch dat wij dat gedaan hebben? Hè? Er zijn er velen tot berouw gekomen. Ze zullen komen met geween, zegt Jesaja. En met smekingen zal ik ze voeren. Dat is nog maar één tekst hoor. Er zijn veel meer teksten in Jesaja en ook bij de andere profeten. Die erop wijzen dat er in Babel wat gebeurd is. Er is wat gebeurd. Daar zijn mensen tot inkeer gekomen. Zij gingen daar nadenken. Waarom zijn wij hier eigenlijk terechtgekomen? Hier in Babel. Dat is onze schuld. Dat is onze zonden en ongerechtigheid die ons hier gebracht heeft. En zo zegt de Heere dan, zo zal ik die goede vijgen die in dat mandje liggen, die zal ik in Babel gaan maken. Dat is de belofte die hij aan Jeremia doet. Ik ga in Babel onder de weggevoerden nieuw leven wekken. Geestelijk leven wekken, want ze zijn allemaal dood in de zonden en in de misdaden. En de Heere die gaat ze een nieuw leven schenken. Hè? En dat gaat altijd in de weg van de bekering. Hè? Dan krijg je berouw over je zonde. En dan word je klein onder je schuld. Hè? Nou, dat is ongetwijfeld zo gebeurd met velen, velen in Babel, die daar naartoe gevoegd waren. Mensen onder de eerste lichting waarschijnlijk ook nog wel, maar vooral ook onder die tweede lichting van Jechonja, die kleinzoon van Josia. Daaronder zijn er kennelijk velen geweest die hun knieën voor de Heere gebogen hebben. En dat heeft God bewerkt. Dat is geen initiatief van de mens. Als de Heere God moet wachten totdat wij eens een keer berouw krijgen. Nee, hij is het gelukkig zelf. Hij is het gelukkig zelf die dat in ons leven aanbrengt. Die ons overtuigt van zonde gerechtigheid. Zoals de Heilige Geest dat ook doet en van oordeel. Dat doet de Heere zelf. Ik zal maken, zegt hij. Ik zal dat maken dat ze zo worden. Goede vijgen. Zo zal ik ze gaan kennen. Gaan kennen. Zo zal ik met ze omgaan. Het wordt anders. Het gaat anders worden. Ik ga met ze om ten goede. Ze zijn gevankelijk weggevoerd. Waarom? Opdat ze hier in deze ellende in Babel, een uitzichtsloze toestand. Want hoe zouden ze ooit kunnen terugkeren naar hun eigen land? En wat zal er van hen worden? Wat een ellendige toestand toch voor hen en voor hun kinderen die ze meegenomen hebben naar Babel. Wat zal er toch moeten gebeuren? Hoe zal het toch gaan worden? Hè? Wat een zorg. Is er over dat volk terechtgekomen en het is ten goede geweest. Hè? Want uit zorg, uit ellende die je tegenkomt, kun je vaak wel wat leren. Het is een kastijding geweest, hè, dat de Heere God hen daar naartoe bracht en dat hij hen daar neerzette, daar, ja, bij de rivieren van Babel. Waar ze hun harpen aan de wilgen hingen. En ze weigerden een lied te zingen tot Gods eer. Dat weigerden ze, want dat kunnen we hier niet in dit Babelse land, zegt Psalm 137. En dat kunnen wij helemaal niet. Ja, gemeente, die mensen, die zo op de proef werden gesteld, hè, toen ze naar Babel werden gebracht, door eigen schuld. Die zijn tot verandering gekomen. Gelijk de goede vijgen, al zo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerden uit Juda. Die uit deze plaats, Jeruzalem, naar het land van de Galdeeën, Babel, zijn weggeschikt. Ik heb ze weggeschikt. Ik heb ze daar gebracht om hun leven te veranderen. Ten goede, staat erbij. Ten goede, niet ten kwade om hen daar in het oordeel voor eeuwig te vellen, maar juist ten goede om ze daar op te zoeken. Ik wil ze kennen, ik wil met ze te doen hebben. Kennen, dat is omgang hebben met, goede omgang met. Dat woord kennen, dat betekent dat vaak in de Bijbel. Ik zal ze kennen ten goede. De Heere wil ze opzoeken en met ze van doen hebben. En ik zal mijn oog op hen stellen. Niet een toornig oog, dat is hier niet bedoeld. Maar hier is bedoeld een goed oog. Een oog der liefde. Laat de Heere God gaan over die ballingen die daar in Babel zitten. En zitten te zuchten onder hun zonde en onder hun schuld. En dan zegt de Heere God, ik zal mijn oog op hen stellen. Ik laat je niet verzinken in de narigheid en in de ellende. Ik laat je daar niet voorgoed in blijven. Ik zal mijn oog op u stellen. Ten goede, staat er dan ook weer bij je. Ten goede. De bedoelingen van de Heere God zijn hun behoud en hun zaligheid. Ten goede. Twee keer wordt dat woord gebruikt. In vers 5 en in vers 6. Ten goede. Ik zal mijn oog op hen stellen. En ik zal ze die belofte ook wederbrengen. Kijk, dat Jeremia dat ook al wist, dat er 70 jaar het einde van de ballingschap zou komen, dat betekent toch niet dat die ballingen dat wisten natuurlijk. Dat wisten ze ongetwijfeld niet. Jeremia die wist dat. En later was het ook bekend in het hof van de Meden en van de Perzen. Waar Daniel het te horen kreeg. En zag, hij las dat. Omdat hij dat van iemand gekregen had, dat Jeremia gezegd had, 70 jaar, dat is voorbij. Maar dan wisten de Israëlieten die daar waren, die wisten daar niks van. Die wisten daar helemaal niks van. Ik zal jullie terugbrengen. En ik zal hem bouwen en niet afbreken, planten en niet uitrukken. Dezelfde woorden als de Heere God ook in hoofdstuk 1 tot Jeremia heeft gesproken. Bouwen en niet afbreken. Planten en niet uitrukken. Dat zal ik met deze mensen gaan doen. Wat een genade. Zo slecht. Zolang de Heere God geminacht, kwaad gedaan. En dat de Heere dan zulke zoete woorden spreekt. Zulke woorden van ontferming. Hij noemt ze goede vijgen omdat hij ze goed maakt. Hij is de goedmaker. Dat is zijn werk. Om het verdorvene dat bij ons is, om dat goed te maken. Om ons tot inkeer te brengen. Ik zal hen wederbrengen in dit land. Ik zal bouwen en niet afbreken, planten en niet uitdrukken. En ik zal hun een hart geven, dat is nog het voornaamste. Een hart geven om mij te kennen dat ik de Heere ben. De Heere God geeft ze een ander hart. Niet meer dat stenen hart. Maar hij geeft hen dat vlezen hart. Dat vlezen hart, dat geeft de Heere God ervoor in de plaats. Hij is die grote chirurg. U weet wat de Bijbel daar op meerdere plaatsen over spreekt. Ook bij profeten als Ezekiel staat het. Dat God het stenen hart verwijderen zal. En er een vlezen hart, een zacht hart voor in de plaats geeft. Dat zal ik doen. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Zoals ik hen ken ten goede, om hen te leren om mij te kennen. Omgekeerd ook mij te kennen. Dat ook zij omgang krijgen met mij. Als er een nieuw hart komt, dan ga je de Here zoeken. Dan kun je de Here niet meer missen. Dan hang je aan zijn lippen. Dan zit je aan zijn voeten. Dan wil je steeds door hem onderwezen worden. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen, zegt de Heer. Dat ik de Heer ben en ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Dat is de verbondsformule die je heel vaak in het Oude Testament tegenkomt. Ik zal hun tot een volk zijn, tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Want zij zullen zich met hun ganse hart bekeren. Met hun ganse hart. Met hun ganse hart. Niet alleen maar praatjes. En zeggen, maar niet doen. Bekering is pas bekering als er van komt. Als het zover is. Dat je terugkeert tot de Heer. En de Heer zegt hier dat hij dat zal bewerken. Ze zullen tot mij met hun ganse hart zich bekeren. Dat profeteert de Heer hier bij monden van Jeremia. Dat ze zullen dat doen. Hè. Dus God weet daarvan. God weet daarvan dat dat gaat gebeuren. Natuurlijk weet God daarvan. Alle dingen die hij doet zijn hem van eeuwigheid al bekend. Hè. Ze zullen zich tot mij met hun ganse hart bekeren. Wie had dat nou ooit gedacht? Van die taaie ballingen. Van die mensen met haar op de tanden. Van al die zogenaamde vromen. Wie had dat gedacht? Dat zij daar in Babel tot inkeer zouden komen. Vromen die de afgoden gediend hebben, niet de Heer. Verkeerde godsdienst. Verkeerde godsdienst. En dan toch, ze zullen zich tot mij met hun gans hart bekeren. Niet geniepig. Niet half. Niet een klein beetje. Nee, oprecht. Eerlijk en voluit. Met hun ganse hart tot mij bekeren. Gemeente, ziet u dat nou? Dat kon dus zomaar voor mensen die naar Babel waren weggevoerd vanwege hun schuld en zonde. God had ze weggedaan. Maar hij gaat ze daar in Babel opzoeken. En hij gaat ze veranderen. Wat een wonder is dat, hè? Dat de Heere God dat ook nog nu kan, hè? Ook in onze tijd. Misschien bent u ook wel van plan, of jij bent misschien wel van plan om niks meer met de Heere God te maken te hebben. En je hebt misschien daar ook al wel heel vaak in je leven getuigenis van gegeven. Van nature doen we dat eigenlijk allemaal, hè. Van onszelf doen we dat allemaal, God maar laten praten. En we gaan gewoon onze eigen gang. We gaan gewoon onze eigen gang. Nou, daar moesten wij eigenlijk ook allemaal naar Babel toe. Naar het land van de Galdeeën toe. In ballingschap. Dat moest eigenlijk met ons allemaal het geval zijn. Want wij zijn eigenlijk maar nauwelijks beter dan in die slechte dagen vlak voor de wegvoering naar Babel. Wij zullen weinig beter genoemd kunnen worden. En ja, dat de Heere God dan toch de meest barbaarse gevallen toch nog veranderen weet. Het nog kan veranderen. Hè. En toch nog weer een nieuw hart kan geven. Een nieuw hart. Een zacht hart. Niet meer dat harde, taaie hart waar de pijlen van het woord op stuk spatten. He, maar het zachte hart waar het woord van God in kan worden gedrukt. He, en wat zichtbaar blijft en voelbaar in dat binnenste. De Heere God bewerkt dat daar waar wij dat helemaal niet verwacht zouden hebben. Dat bedoel ik maar. Waar wij het helemaal niet verwacht hadden. Wij zouden zeggen, die mensen die daar in Babel zitten, nou ja, die zitten daar de rest van hun leven wel tot de dood toe en klaar is Kees. En ze zijn weggevoerd. God heeft ze geoordeeld. Hij heeft ze daarnaartoe gestuurd. weggeschikt, stond er in vers 6, weggeschikt, vers 5, weggeschikt. De Heer heeft dat gedaan. Nou ja, dan is het over. Nee dus. Want de Heer zoekt het weggedrevene. Hij zoekt het verlorene. En hij wil die slechte vijgen tot goede vijgen maken. Zij waren ook allemaal slechte vijgen. Maar de Heere God die maakt ze tot goede vijgen. Dan zijn ze goede vijgen omdat God ze zo gemaakt heeft. Tot goede vijgen heeft gemaakt. Daarom noemt hij die weggevoerde goede vijgen. En dan zien we, gemeente, dan zien wij dat er in de ballingschap één ding heel bijzonder is. Wat is dat dan voor een ding, dominee? Wat bedoelt u nou? Ja, dat begrijpt u natuurlijk nog niet, dat zal ik u uitleggen. Diaconia werd dus meegenomen door de Babyloniërs om daar in de gevangenis te zitten. En hij heeft daar, schrik niet, 37 jaar lang gezeten. 37 jaar lang in de gevangenis. Geboeid door de koningen van Babel. En toen kwam er een Evil Merodach die kwam er aan bewind. En die verhief hem uit de gevangenis. Heel bijzonder, hè? Heel bijzonder. Halverwege de ballingschap, 37 jaar nadat de ballingschap begon, nadat Diaconia was weggevoerd, werd hij uit de gevangenis genomen. En de koning van Babel, die stelde hem boven alle koningen die gevangen zaten. Hij kwam bij hem aan de tafel te zitten. Hij sprak met hem vriendelijk. Ze werden bondgenoten van elkaar. Wat een wonder, hè? Wat een wonder. Nou, ik zou zeggen, ja, dat is toch nog geen bekering, dominee. Dat is toch geen bekering nog. Dat is alleen maar een meevallertje voor die koning van Juda geweest, die Diaconia. Dat is een grote meevaller geweest, maar toch verder is dat geen bekering. Nou, er zit nog iets anders aan vast. Namelijk dit. Dat Jeremia ooit gezegd had over Diaconia: schrijf deze man kinderloos op. Hij zou nooit een kind krijgen, nooit een zoon krijgen. Dat had de Heere gezegd. En dat betekende in feite dat het huis van David zou stranden. Want Diaconia was een koning in het geslacht van David. En als er nou geen zoon kwam, dan hield het op. Dan hield het op met het geslacht van David. En wat gebeurde dan, hè? Nou, we lezen in de schriften dat Diaconia toch een zoon heeft gekregen. Sealtiel heette hij. Hij staat ook in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En die krijgt dan ook als zoon weer Zerubabel. Hij is de kleinzoon dus van Diaconia. Zerubabel, de man die na de ballingschap zoveel voor de teruggekeerden heeft betekend. Nou ja, dan zie je dus, hè, dat de Heere God hier ingegrepen heeft. Duidelijk de Heere God hier ingegrepen heeft. Hè. Hij had ooit gezegd van, schrijf deze man kinderloos op. Dat was ook recht. Dat was ook recht. Dan zou de Heere God ook helemaal niks verkeerds mee gedaan hebben als hij dat had uitgevoerd. Hè. Maar wat zien we nu? Dat de Heere in zijn goedheid, dat de Heere God toch aan dit geslacht nog gedacht heeft. En die Diaconia nog een zoon heeft gegeven. En een kleinzoon. Ze komen beide voor in Matthäus 1 in het geslachtsregister van de Heere Jezus Christus. Hè. Wat een goede God. Hè. Zomaar een voorbeeld. Het wordt in de Bijbel genoemd, hè? In 2 Koningen wordt het genoemd, dat voorbeeld. En dat de Heere God in de ballingschap zoveel goeds teweeg bracht. Hè? Mensen tot bekering brengen en zelfs nog deze koning verheffen en opnemen in het geslacht van David. Hij krijgt een zoon, hij krijgt een kleinzoon. Wat een prachtig iets is dat. En dan zult u zich misschien afvragen, wat zijn nou dan die kwade vijgen? Wat zijn nou dat andere kistje dat er staat? Die goede vijgen, dat zijn dus degenen die God goed maakt in Babel. Maar wie zijn nou de kwade vijgen? Zeer kwaad, niet te eten, vies, spuugt uit je mond. Wat zijn nou die kwade vijgen dan? Nou, dat zijn degenen die nog in Jeruzalem zijn overgebleven. Zoals Zedekia, de laatste koning. En de vorsten die er toen nog waren. Vorsten zijn dan geen koningen, maar dat zijn belangrijke mensen in het koninkrijk. Een soort ministers van de koning. Dat zijn de vorsten, die waren er ook nog. En je had ook nog het volk van het land, het gewone volk. Er was ook nog een deel daar gebleven die nog niet weggevoerd waren. En wat zeiden nou die mensen die niet weggevoerd waren? Wat zeiden die? Die zeiden tegen elkaar, zie je wel, de slechteriken zitten in Babel. Die zijn stuk voor stuk allemaal naar Babel gevoerd. In afleveringen weliswaar, want er waren al drie afleveringen naar Babel gebracht inmiddels. En wij zijn nog hier, wij hebben de tempel nog. De tempel stond er toen nog, de tempel stond er in de dagen van Zedekia nog. Jeruzalem was nog heel, de muren en de poorten, het was allemaal nog de stad van God. En ze moeten hebben gedacht, nou die stad van God, die zal de Heere God vast niet overgeven. Dat zal hij vast niet doen, hè. Dat zal hij vast niet doen. Het is immers zijn stad en die zal hij sparen. Maar nee, gemeente, God heeft Jeruzalem niet gespaard. Ze spraken in hun hoogmoed daarover, hè, in hun trots. Kijk, de slechte die zitten in Babel. En of ze ooit terug zullen keren, dat is zozeer de vraag. Dat is zeer de vraag, waarschijnlijk niet. Slecht volk. Die heeft God allemaal weggeschoven, weggeduwd, weggeschikt naar Babel toe. Maar wij zitten hier nog in de heilige stad. Ja, die trots, hè. Die trots. Die maakt dat zij kwade vijgen zijn. Dat waren ze van nature al. Maar dat worden ze nu eigenlijk nog veel meer, hè. Die trots, die hoogmoed. Denken dat jij wat meer bent dan een ander. Dat je neerkijkt op die weggevoerde daar naar Babel toe en denkt dat jij beter bent dan zij. Want jij bent nog gespaard. Jij bent nog in Jeruzalem. Dat zijn uitingen van slechte vijgen, boze vijgen. En die boze vijgen, ik zal dat volk dat daar in Jeruzalem nog is, Zedekia, de koning voorop, maar ook de vorsten en alle anderen, al het overblijfsel, en dan zijn er ook nog die al naar Egypte vertrokken zijn. En straks zullen er nog een lichting naar Egypte vertrekken, en nadat Jeruzalem gevallen is, dan nemen ze Jeremia mee en dan vluchten ze nog weer naar Jeruzalem toe, hè. Twee keer over is dat kennelijk gebeurd. En dan zegt de Heere God, ik zal hen overgeven tot een beroering ten kwade. Alle koninkrijken der aarde, smaadheid, spreekwoord, spotreden, een vloek. In alle plaatsen waarin ik hen gedreven zal hebben, zwaard, honger en pestilentie, dat zal hen achtervolgen, totdat hen dat verteerd zal hebben uit het land dat ik hun en hun vaderen gegeven had. Dat gaat de Heere God met die slechte vijgen doen. Die hoogmoedige mensen die denken dat ze beter zijn dan een ander. Je hebt mensen die zeggen van nou, ja ik ben het, hè. Ja, ik ben een kerkelijk mens, ja, ik doe altijd het goede. Ik hoor tot een goede. Dat hoor je ook nog wel eens, hè? Mensen trots zijn op het feit dat zij tot die kerk behoren. En dat ze neerkijken op andere kerken. Dat is niks, hè. Nou ja, u weet het wel, dat zal hier op Urk ook wel gebeuren. Dat zal hier op Uruguay gebeuren met de vele kerken. Dat er geoordeeld wordt en geschuifeld wordt en van die deugt en die deugt niet. Hoogmoed. Ja, daar moet de Heer niks van hebben. Stinkt. Stinkende vijgen. Stinkende vijgen. Ze kunnen vanwege hun boosheid niet gegeten worden. Terwijl de Heere God die slechterikken daar in Babel bekeert en redt in zijn grote goedheid. En dat wil hij ook nu nog doen. Dat wil hij ook nu nog doen aan mensen van wie dat geldt. Terwijl de Heere God dat deed, laat hij deze hoogmoedige mensen die denken dat ze het allemaal goed hebben en die trots hun neus in de wind steken, die laat de Heere God achtervolgen met het zwaard en met de honger en de pestilentie. Daar komt het niet goed mee. Daar komt het niet goed mee. Hoe wonderlijk zijn Gods wegen. Hij had het niet gedacht. Dat die goede vijgen, dat dat de ballingen waren. En dat de kwade vijgen juist in Jeruzalem zaten. Waar Jeremia nog steeds predikte, maar ze luisterden niet naar hem. Ze waren trots, des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze, spraken ze uit. Ze waren trots op zichzelf. En ze bogen niet voor de Heer. Als je niet voor de Heer buigt, dan wordt het niks met je. Dan is dit je deel wat hier staat. Eerlijk is eerlijk. God is goed in zijn genade. Maar hij laat niet met zich zorgen. Dat doet de Heer niet. Als wij hoog onze neus in de wind steken, dan zal God ons achtervolgen met zijn gerichten en met zijn oordelen. De Bijbel is eerlijk. Boze vijgen en goede vijgen. De goede vijgen, dat zijn degenen die God vernieuwt en heiligt. En de boze vijgen, dat zijn degenen die aan hun standpunt vasthouden. En God niet willen zoeken en willen kennen. En Jeremia verachtte ze. Die verachtte ze. Dat is een mannetje van niks. Nou, dat zal de Heere God ze laten voelen. Ziet u het, gemeente? Er zijn twee wegen. Ook hier. Twee wegen. Zoek dan de goede weg. Zoek dan een goede vijg te worden. Dat moet je wel worden. Daar is Gods werk, Gods genadewerk voor nodig. Maar, lieve mensen, niet getreurd. Want dat wil God gaarne doen. Gaarne doen. Hij vraagt nou je niet af van, zou de Heere God dat wel willen? Ik zeg het u uit de naam des Heeren. Hij zal dat gaarne aan u willen doen. Doe dat maar voor die ballingen in Babel hebben gedaan. Treurende komen tot de Heere. En tot zijn goedheid. Want die zul je ontmoeten. De goedheid van God. Hij zal het ten goede doen zijn. Wat twee keer in onze tekst stond. Tweemaal. Ten goede. Zo is de Heere. Niet vergeten, hè? Niet vergeten. Amen. Psalm 37 vers 20. Zingen we 37 vers 20. Thank you. Laten wij eindigen met dankzegging. Trouwe Heere, barmhartige God, u hebt ons laten zien hoe wonderlijk uw wegen zijn. Dat u daar zomaar uit genade, in die ballingschap, mensen terugbracht tot goede vijgen maakte. Ze waren geen goede vijgen, ze werden het. En zo mocht Jeremia hen leren zien, liggend in een kistje in de kooi, in de korf. En Heere, wij bidden u, geef dat ook wij door uw genade goede vijgen zullen worden. Wilt u ook ons bekeren als we nog onbekeerd zijn? Wilt u ons een ander hart geven als er nog een koud en een stenen hart in ons zit? En als we daar ook nog heel tevreden mee zijn misschien. Ons zelfs er nog wel op voorstaan dat wij in ieder geval weten dat we een hard hart hebben. En anderen weten het niet eens. Ik weet het tenminste. Alsof het daar beter door is. Heren, we bidden u. Wilt u ons bewerken tot goede vijgen. Die zeer goed zijn. Zeer goed door uw genade. Omdat u die bij hen, bij ons hebt aangebracht. En Heere, dat we toch geen slechte vijgen zouden zijn. Trots zijn in onze hoogmoed. En die denken dat het allemaal wel heel losloopt. Omdat wij nog wel aardig de dingen op ree hebben. In onderscheid van anderen. Hoogmoed. U straft het. U zegt dat zijn kwade vijgen. En u werpt ze weg. Heere, we bidden u. Geef dat de prediking van het woord zal landen bij ons. En dat wij er door aangeroepen worden om ons tot u te wenden. Omdat bij u de verlossing ligt en nergens anders. Heere God, wij bidden u of u in Christus naam aan de gemeente wilt gedenken. Want de nieuwe dominee die er zit aan te komen, niet nieuw, een oude urker. Die hier de herderstaf gaat opnemen over eeuwige tijd. Dat is de bedoeling als u het geeft. Wilt u ook hem, Heere, hier een goede plaats geven. Zegenen te midden van de urkers. Een urker te midden van de urkers. Heren, wil maar geven dat het tot vrucht en tot zegen mag zijn. Zo bidden wij met en voor elkaar, ook voor onze zieken bidden wij. Wil ze allemaal gedenken, Heren, degenen die het moeilijk hebben, die zozeer psychisch ook in nood verkeren. Gedenk ze, Heren. En wees ze nabij. U bent de enige die helpen kunt. En die middelen kan zegenen. O God, ontferm u over hen. Over allen die het zwaar hebben. Die het ook lichamelijk zwaar hebben. Ziek zijn, bed liggen. Oud zijn. Het einde van het leven zien komen en misschien nog geen uitzicht hebben. We hebben het gehoord. Dat hoeft niet, want er is een weg. De weg door Christus tot u. O God, wil zo met de gemeente zijn. Heb dank dat we hier bij elkaar konden wezen. Vergeef ons het verkeerde en wil het goede gebruiken. Tot zegen voor jong en oud. Hoor ons dan om Jezus wil. Uit enkel genade. Amen. Psalm 76. Nee, dat is niet goed. Ik heb het verkeerd. Ja, Psalm 75, vers 6. 75, vers 6. Gaat u heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.